Goed, wij beginnen met onze laatste studie van deze week, met rondom het jaarthema. En dat gaan we weer doen vanuit ons startpunt 2 Korinthe 5. En dan gaan we wel een aantal dingen met elkaar vandaag bekijken. En we kijken wel wat er aan de orde gaat komen. Zullen we eerst beginnen met het gebed? Vader, wij danken u dat we ook vandaag als laatste keer van deze week hier bij elkaar mogen zijn. En dat doen we weer rond uw woord, Vader. En dank u wel dat u ons door uw woord opbouwt, bemoedigt, versterkt, vertroost. Alles wat nodig is, Vader, we vinden het in uw woord. We danken u, Heer, dat u ons rijk aanreikt deze week. Uitzicht, verwachting en ook in verdrukkingen en lijden. Dat geweldige woord van u, Vader. Die bemoedigingen. De troost die u geeft. Dat er een nieuwe schepping komt. En dat we uitzicht hebben op dat wat u gaat doen, Vader. En dat is toch iets geweldigs. Vader, dat nieuwe heerlijkheidslichaam wat wij gaan ontvangen. Wat Paulus noemt een gebouw uit God in de hemelen, Vader. Dat is wat wij verwachten. Wij kijken niet uit naar ons sterven, maar wij kijken uit naar, integendeel Vader, wij kijken uit naar dat grote moment als de bazuin zal klinken en wij veranderd zullen worden en degenen die ontslapen zijn opgewekt zullen worden in heerlijkheid, in onverderfelijkheid, in kracht, Vader, en met een geweldige heerlijkheid van de levendmaking. We danken u, Vader, dat u dat ons voor ogen stelt als toekomstperspectief waar we in kunnen rusten, vertrouwen. En tot dat moment, Vader, vervolgen we de weg die we gaan. Een weg die via allerlei wegen gaat, die u met ons gaat, Vader. En waarin we door u gesteund worden, Vader. En waarin we door u kracht hebben tot volharding. Dank u wel dat u ons dat geeft. Vader, dank u wel dat we ook zo deze morgen die woorden met elkaar mogen overdenken. Die woorden van u, die ons aanspreken. En aan alle kanten, Vader, laten zien hoe zaken geestelijk zitten, want wij merken niet op het zichtbare, maar wij merken op dat wat onzichtbaar is, de geestelijke dingen. Vader, geef dat we allen groeien naar die volwassenheid, die geestelijke volwassenheid, zodat we de zaken geestelijk kunnen beoordelen. Vader, en dat we niet als zielse mensen reageren, maar als geestelijke mensen in allerlei situaties. Vader, dank u wel dat u ons daartoe opvoedt, bemoedigt, opbouwt, ook deze week weer. Vader, zo dank u voor de laatste keer en Vader wil ons leiden in de woorden die we mogen spreken. Geef wijsheid en Vader mag het zijn tot lof en eer van uw naam. Daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij denken na over dat jaarthema wat we hier weer zien. Wij merken niet op wat zichtbaar is, maar wat onzichtbaar is, want het zichtbare is voor een korte era. Het onzichtbare is echter eonisch en wij kijken naar de eonische, naar de geestelijke dingen die wij met elkaar deze week overdenken uit zijn woord. En we hebben gisteren geëindigd met de tekst uit 2 Korinthe 5 vers 3. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. En daarmee bedoelde de apostel als wij maar bekleed, dus dat moment zullen meemaken waarin wij overkleed worden of bekleed worden met heerlijkheid en niet sterven. Niet sterven. He, dus het niet naakt bevonden zullen worden, dat is eigenlijk wat apostel met dan iets andere woorden aanduidt, dat wij niet letterlijk zullen sterven, dat moment meemaken, hoewel hij dat zelf lange tijd geleden wel heeft meegemaakt, maar hij strekte zich ernaar uit dat hij overkleed, dat hij bekleed zou worden met heerlijkheid. En dan moet ik toch even denken aan Filippenzen 1, wat vaak verkeerd begrepen wordt. En Filippenzen 1, misschien kunnen we daar toch heel even naar kijken. Omdat het vaak verkeerd opgevat wordt. Hè? Veel christenen die geloven dat als je sterft dat je direct naar de Heer toe gaat. Dat is niet het geval. En er is altijd veel discussie over de zogenaamde tussentoestand. Dat wil zeggen de toestand na het sterven en voordat de bazuin klinkt. Daar is altijd heel veel gesprek, discussie over. Omdat heel veel christenen denken dat als je sterft dat je direct naar de Heer gaat. Dus dat sterven niet echt doodgaan is, maar dat het een andere vorm is van leven. En dat is denk ik wat we dan moeten vaststellen. Maar de tekst uit Filippenzen, die lijkt te wijzen in de richting van wat ik net zei, wat veel christenen denken. En er staat in Filippenzen 1 vers 21, daar zegt de apostel, want het leven is voor mij Christus en het sterven winst. En dan lijkt het net alsof hij gaat inleiden dat hij ook zegt van als ik ga sterven dan zal ik direct bij de Heer zijn. Maar dat is niet zo, want als we de tekst wat nauwkeuriger bekijken, dan zegt de apostel in vers 22, maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Of vrucht van werk, letterlijk. Vrucht van het werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. En hier complimenten aan de herziene Statenvertalers, want het is bijna goed. Maar er staat letterlijk, ik word uit deze twee gedrongen. Of ik word uit de twee gedrongen. Maar door deze twee vind ik heel goed. Want dat is echt veel beter dan wat in de NBG-vertaling staat. Ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan. En de herziende Statenvertalers hebben heel fijn onderaan de bladzij gezet. Heen te gaan is letterlijk losgemaakt te worden. En dat is ook letterlijk het Grieks. Dat is ook prima, uitstekend. En dan zegt hij erbij, en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En in de, met name de NBG-vertaling, wordt de indruk gewekt, als zou Paulus hier bedoelen, dat hij zijn sterven bedoelt en dat hij door het sterven direct bij de Heer zal zijn. Maar dat bedoelt hij niet. Als je de tekst nauwkeurig leest, bedoelt hij dat niet. Waar heeft hij het over? Hij zegt, hij noemt eerst twee mogelijkheden. Hij zegt, het leven is voor mij Christus en het sterven winst. Dat zijn twee mogelijkheden. Of blijven leven of sterven. En dan zegt hij, als een nadere toelichting op vers 21 in vers 22 als tussenzin, maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Dus hij zag wel van als ik nog mag blijven leven, dan zou dat werken zijn met vrucht. Maar hij weet niet wat hij zal kiezen. En dan zegt hij in vers 23, ik word uit deze twee gedrongen. En die twee mogelijkheden heeft hij net in vers 21 genoemd, namelijk blijven leven of sterven. En dan zegt hij in feite uit deze twee en dan wijst hij eigenlijk naar die derde mogelijkheid. En dat is dat de bazuin klinkt en hij met al die anderen de Heer tegemoet zal gaan in de lucht. Dat is wat hij in feite zegt. Hè? Ik heb de begeerte om losgemaakt te worden en bij Christus te zijn. En dat losmaken, dat is niet een aanduiding van zijn sterven, maar dat is gewoon losmaken van zijn huidige omstandigheden. En dat is niet per se sterven, maar dat is losmaken van zijn omstandigheden nu. En bij Christus te zijn, hè, samen met hem te zijn, en in Thessalonicense heeft hij ook gezegd bij de bazuin Gods, van en zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn, gezamenlijk met de Heer zijn. Hij gebruikt het Griekse voorzetsel sun, en dat betekent samen met. En daar wijst hij in feite hierop. Dus Paulus die verlangde niet naar zijn sterven, dat doet hij nooit. En dat is ook ons verlangen niet. Wij verlangen naar de bazuin Gods. Toch? Wij verlangen dan om dan veranderd te worden. He, zoals hij dat in 1 Korinthe 15 heeft omschreven. Die geweld, dat geheimenis van onze verandering. Het geheimenis van de opstanding. Zoals wij die mee zullen maken. Dus Filippenzen 1 is geen enkele ondersteuning voor de gedachte dat wij door sterven direct naar de Heer zullen gaan. Nee, wij zullen door opstanding of door de verandering van ons lichaam als de bazuin klinkt naar de Heer gaan. En niet anders. Verder zijn er geen tekstplaatsen in het Nieuwe Testament die in zo'n richting wijzen, hoor, dat wij door sterven naar de Heer gaan. Paulus heeft het hierover dat wij in deze tent zijn. En dan ga ik even door naar vers 4 van 2 Korinthe 5. Dus we gaan weer even terug naar 2 Korinthe 5 en dan vers 4, dus het volgende vers. Want ook wij die in deze tent zijn, daar hebben we gisteren naar gekeken, die Bedouïne tent, daar vergelijkt hij zijn huidige bestaan mee. Net zoals Abraham in tenten woonde en zelfs in het land van de belofte zich vreemdeling achtte en zich als vreemdeling voelde ook. Want ook wij die in deze tent zijn, dus die tijdelijke verblijfplaats. Hè. Paulus was natuurlijk ook zelf tentenmaker, dus het was voor hem zelfs zijn métier, hè, zijn beroep. Wij zuchten bezwaard. En dat zwaren, hè, daar staat een woord dat heeft te maken met zwaar zijn. Dat is natuurlijk de omstandigheden, de verdrukkingen en het lijden. Want daar werd hij ook door neergedrukt. Hè, dat drukte zwaar op hem. En nochtans weten we dat hij dat in vergelijking met de komende heerlijkheid als een lichte last zag. Dus hij zag die balans op een andere manier dan dat wij dat misschien in eerste instantie zo ervaren. Maar die balans die slaat door naar de toekomst. Daar is die enorme zware, is dat enorme zware gewicht aan heerlijkheid. En in dat perspectief, dus met dat perspectief voor ogen, dan zien wij de last van de verdrukking, die ons bij gelegenheid misschien wel zwaar kan vallen. Maar dan zien wij die last van de verdrukking zien wij als licht. En we leren langzamerhand dat zo als Paulus te bekijken. En dan zegt hij opnieuw, hè, dan geeft hij in feite met iets ander woord hetzelfde weer als het vorige vers. Waarop wij niet ontkleed willen worden, dus niet willen sterven. Want dat is een akelige aftakeling, dat is een aardige onttakeling, hoe wil je het ook noemen. Hè. Wij willen niet ontkleed worden, maar wij willen bekleed worden met heerlijkheid. Hè, wij willen niet ontkleed worden, maar overkleed. En dat is eigenlijk zijn aanduiding voor het ontvangen van dat heerlijkheidslichaam. Het ontvangen van dat geestelijke lichaam waarmee wij overkleed zullen worden. En dat is iets geweldigs. Hè? Dat is iets wat zal stralen van licht. En denk erom dat de gemeente dan als geheel, als die gemeente gebundeld bij elkaar is in zijn schepping, dat het straks in heerlijkheid een enorme uitstraling zal zijn van licht in de schepping. En als er dan staat het Nieuw Jeruzalem heeft geen zon of maan meer nodig, maar zal verlicht worden door het lam. Dan denk ik daarbij, dat is misschien dan wel hij, met een hoofdletter, vergezeld van de gemeente. En dat is een enorme lichtbron. Dat is een enorme lichtuitstraling, waar het Nieuwe Jeruzalem zich in zal baden, hè, in dat licht. Opdat het sterfelijke, zegt hij dan, door het leven wordt verslonden. Dus hier een heel duidelijke aanduiding dat hij zich uitstrekt naar dat moment van onze verandering. Hè, waar hij in 1 Korinthe 15 zo uitgebreid over schrijft. Waarin hij ook eindigt met dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. De dood is dan verzwolgen in de overwinning. Dat soort uitspraken doet hij dan. Hè. Dus hier zien we een soortzelfde uitspraak. Dat verslonden is ook een woord wat hij, een soortgelijk woord gebruikt hij ook in 1 Korinthe 15. Dus daar grijpt hij hier in feite op terug. Hij had die brief waarschijnlijk wel open voor zich liggen en schreef dan deze woorden, hè, aan de Korintiërs in iets andere bewoordingen. Nou, dat sterven, en we zien toch in onze schepping, zien wij geïllustreerd, en dat is dan wel zichtbaar, zien wij geïllustreerd in de schepping door allerlei aanduidingen, geestelijke waarheden. En zo zien we in dan de schepping geestelijke waarheden uitgedrukt in wat wij vandaag aan de dag gewoon kunnen waarnemen. Daar heb ik gisteren al even op gedoeld, en dat is dit. Wat hij in 1 Korinthe 15 zegt, dwaas, wat u zaait, wordt niet wederlevend, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. Dus hij zegt, kijk, dit is nu een illustratie uit de natuur. Dat is om het voor die Korintiërs duidelijk te maken, die moeite hadden met geestelijke waarheden. Dus hij pakt een stoffelijke, tastbare waarheid, om voor de Korintiërs een geestelijke waarheid duidelijk te maken. En hij zegt dan, zoals een graankorrel valt in de aarde, en eerst in de aarde ook moet vallen, en eerst zal sterven. En dan zeggen wij, van nou, als je in de grond gaat kijken, dan blijft er niks van over. Maar wat komt er iets geweldigs uit? Hè? Wij denken, het valt helemaal uit elkaar, het sterft. Dus het verderft helemaal. Maar wat wonderlijk, dat er dan toch weer van die nieuwe aarde uitschieten. En daar zitten dan weer rijke vrucht aan. Hè. De Heer Jezus zegt dan deels 100, deels 60, deels 30 fout. In Matthäus 13. In Matthäus 13 staat dat. En ook in Marcus 4. Als hij het heeft over de gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen. En dan gaat het om de gelijkenis van de zaaier. Die uitgaat om te zaaien. En dan valt dat graan op allerlei bodem. Hè. En dan zegt hij, daar geeft de Heer Jezus dan een toelichting bij. En dan zegt hij, ja, het kan op diverse bodems vallen. En misschien kunnen we dat er toch even bij pakken, Matthäus 13. De gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen. Want dat ligt hier natuurlijk toch dicht tegenaan, in feite. En dan gaat er een zaaier uit, natuurlijk om te zaaien. Hè, anders zou het geen zaaier zijn. En dan legt hij die gelijkenis uit, hè, want deze gelijkenissen die hadden de bedoeling om, om dingen te verbergen. Gelijkenissen zijn om dingen te verbergen. He, vaak wordt er geleerd dat gelijkenissen er zijn om dingen duidelijk te maken, maar de Heer Jezus zegt dat hij in gelijkenissen spreekt om dingen te verbergen. Dan gaat het over de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen, of de verborgenheden. En dan legt hij die gelijkenis van de zaaier uit, want hij heeft dat gezegd en dan komen de discipelen bij hem en dan vragen ze aan hem waarom spreekt u door gelijkenissen en dan zegt hij tegen hen: daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, vers 13, Matteüs 13, vers 13, dat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En dan past hij die bekende profetie van Jesaja 6 op hen toe, hè? Dat ze horende niet horen en ziende niet zien. En dan legt hij die gelijkenis uit over de zaaier. Vanaf vers 18, luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar wie op steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En bij wie in de goede aarde gezaaid is, is hij die het woord hoort en begrijpt en die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. En ook dit staat bijvoorbeeld in Markus 4 en dan staat er precies andersom. Er zegt, daar staat dan eerst 30, dan 60 en dan 100-voudig. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval zien we dus hier de verschillende reacties. Kijk, het woord wordt gezaaid. En dit gaat natuurlijk om het koninkrijk. Het woord wordt gezaaid. En bij de een wordt het direct weggepikt door de vogelen des hemels. Hè? Dat is dan de boze. Vogelen des hemels is ook altijd een aanduiding van boze machten in de schrift. Die, weet u wel, die nestelen zich ook in die takken van die boom. Hè? En dan heb je de ander, die is oppervlakkig. Hè? Die hoort het woord en die neemt het gelijk met vreugde aan. Maar dan komt de verdrukking en vervolging. En degene valt om, hè, om het zo maar te zeggen. Het gaat gelijk onderuit. Die struikelt meteen. En dan komt het woord ook wel op in sommige levens. Maar dan is het tussen de dorens gezaaid. Want die komen ook op, de dorens en de distels. En dat zijn de zorgen en de verleiding van de rijkdom. Dus die verstikken het woord. En dus natuurlijk is dit natuurlijk wel ons tot voorbeeld geschreven. Hè? Het is niet letterlijk op ons van toepassing, maar wel tot ons tot voorbeelden geschreven. Dus denk erom dat deze dingen natuurlijk wel in mensenleven spelen. En daardoor inderdaad het woord kunnen verstikken. En dat zie je ook bij gelovigen gebeuren. Dat ze zo in beslag genomen worden door de zorgen van deze wereld. En de verleiding van de rijkdom. En dan vraag je je af, na x jaren, wat doe je er eigenlijk mee? Je hebt dat woord gehoord, je hebt het toen met vreugde aanvaard. En nu zijn we zoveel jaar verder en wat doe je er eigenlijk mee? En dus het antwoord moet u zelf maar geven. Maar dat kan zomaar gebeuren. Hè? Dat je zo in beslag genomen wordt door je zorgen en door de rijkdom of het verzamelen van rijkdom enzovoort, dat je helemaal geen tijd meer hebt om met God en zijn woord bezig te zijn. U kent wel dat evangelisatiefoldertje, van zal zo de film van uw leven zijn. Kent u die? Zal zo de film van uw leven zijn. He? Dat je als je jong bent, dan ben je druk met spelletjes. En zo elke leeftijd ben je te druk met allerlei andere dingen. En aan het eind van je leven, dan heb je niks. Dan ben je overal druk mee bezig geweest. Maar God en zijn woord heb je niet leren kennen. Nou, dat is natuurlijk ook maar een eenvoudige illustratie. Maar op het moment dat wij als gelovigen dus dat woord horen. En dat heb je ook wel in mensenlevens gezien. En dan komt de verdrukking. Of allerlei zorgen op en af. En op een of andere manier raakt dat woord dan uit beeld. Of hoe moet je het zeggen? Blijft liggen, blijft staan in de kast. En illustratief is misschien ook wel dat bij mensen de Bijbel gewoon keurig netjes in de kast staat. Met het kaft zo van Bijbel. Ik heb een Bijbel. En die staat daar dan tientallen jaren stof te vangen. Maar dat is niet de bedoeling, hè, van een Bijbel. Een Bijbel moet je verslijten. En dan heb je na zoveel jaar weer een nieuwe Bijbel nodig. Toch? dan ben je ermee bezig. Of je neemt er een met een leren kaf, dan gaat hij weer wat langer mee. Maar als je vrucht draagt en voortbrengt, nou, bij de 100 en bij de andere 60 en bij de andere 30-voudig. Nou goed. He, dus het kan wel vrucht dragen in mensenlevens. En dan, daar gaat het natuurlijk om. Hè? Maar Paulus zegt, kijk naar die illustratie uit de natuur. Dat is dat een graankorrel, die wordt gezaaid en die moet eerst sterven. Dat is de les van de graankorrel. En dat is ook voor ons een hele praktische les hoor. Want dat betekent, onze oude mens, die is met Christus gekruisigd. En die oude mens, dat is de bedoeling daarvan, dat die ook in de praktijk afsterft. Dus dat die nieuwe mens door ons heen meer zichtbaar wordt. En dat die oude mens steeds meer op de achtergrond komt. Mag ik het zo zeggen? En dat dus, dat mensen misschien ons vroeger gekend hebben, ons als oude mens, zeg maar. Alleen oude mens, later zijn we tot geloof gekomen. En dan tientallen jaren komen we elkaar weer tegen. En dat diegene jou als het ware niet meer herkent. Goh, je bent toch heel erg veranderd sinds vroeger. En dan positief, hè? Dan is die vrucht van de geest zichtbaar. Dat bedoel ik dan. Dat is dan die vrucht. Deels 160, 30 fouten, als ik dat even zo mag toepassen. Hè? Nou, dat is dus dat die oude mens afsterft, dat proces, hè? En als die oude mens afsterft, komt dat nieuwe dus tevoorschijn. Dan komt al in ons persoonlijk leven die nieuwe aar komt al naar boven. En dan wordt er iets nieuws zichtbaar in en door ons heen, de vrucht van de geest. En dan kan het ook vrucht dragen in ons leven naar anderen toe. En dan gaat het natuurlijk niet om dat het erom gaat, heb jij nou 100 mensen tot geloof gebracht of 60 mensen of 30 mensen. Dus daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Nee, maar zo wordt dus misschien soms wel gedacht hoor. Ja, u niet, maar zo wordt er soms wel eens gekeken. Nee, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat die vrucht van de geest, dat die in ons leven zichtbaar wordt. Dat door dat afsterven van het oude, dat tegelijkertijd dus dat nieuwe naar voren komt. En dat is de les eigenlijk van de graankorrel. En heel letterlijk is dat natuurlijk ons letterlijke sterven straks en dan het nieuwe wat in de opstanding naar voren komt. Maar hier zit natuurlijk ook een geestelijke waarheid achter. Hè? En dat is ook wat de Heer Jezus zegt in Johannes 12. Want daar wijst hij er wel degelijk op. Dat is hetzelfde in feite. Maar Jezus antwoordde hun, Johannes 12. Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En dat zei hij natuurlijk allereerst over zijn eigen dood en opstanding. Hij moest eerst sterven en dan zou hij vrucht kunnen dragen. En hij zou sterven in de aarde als die graankorrel, als die tarwekorrel. En dan zegt hij er gelijk bij. Wie zijn ziel lief heeft zal het verliezen. En wie zijn ziel haat in deze wereld, die zal het redden tot het eonische leven. En dat is in feite al een aanduiding en dan in verband met het koninkrijk inderdaad. Maar toch ook voor ons zit hier weer een geestelijke waarheid achter. In dat als je je ziel lief hebt, hè, dus je eigen kunnen, willen, denken, voelen enzovoort, als je dat stelt boven de dingen van God, om het zo maar te zeggen, dan zul je dat verliezen uiteindelijk. En wie zijn ziel haat in deze wereld, en dat haten weet u, hè, dat is in de schrift altijd op de tweede plaats stellen. Dus als je je eigen ik op de tweede plaats stelt, en Paulus zegt, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Niet meer ik, maar Christus. Dat is wat Paulus dan zegt, hè, later in het evangelie. Maar wie zijn ziel haat in deze wereld, die zal het redden tot het eonische leven. In uw vertaling staat dan twee keer het woord leven, maar er staat eigenlijk ziel. In vers 25. En dat is in feite de grote les van het tarwe of van enig der andere graansoorten. Want dan geldt natuurlijk allemaal precies hetzelfde. Of je nu tarwe of gerst of rogge of haver of wat dan ook hebt. Het is allemaal dezelfde les, hè, die erin zit. Nou, kijk, in het Hebreeuws, daar zitten hele bijzondere verbanden. He, als je dus nadenkt over die tarwekorrel, en Paulus zegt tarwe of een der andere granen, dan tarwe, dat is in het Hebreeuws het woord gita, dat ziet u bovenaan staan. En dan ziet u daar onder een aantal andere woorden, maar die hebben de eigenaardigheid dat ze allemaal beginnen met dezelfde twee Hebreeuwse letters, de get en de tet. En daarom zit er een verband in. Daarom zit er een verband tussen deze woorden. In het Hebreeuws, als het met dezelfde twee letters begint, zit er een verband in. En gita, dat is dus tarwe in het Hebreeuws. En een ander woord is gata en dat is zonde in het Hebreeuws. En wat is nu het verband tussen die twee? Nou, als een mens sterft, of als die tarwekorrel sterft, hè, want hier wordt een tarwekorrel natuurlijk vergeleken met een mens in de schrift. Als die mens sterft, dan is ook het gelijk het einde van de zonde. En op iets hoger niveau, toen de zoon des mensen stierf, hij als de tarwekorrel, waarmee hij zichzelf vergelijkt in Johannes 12, werd daarmee de zonde van de wereld weggedaan. En in het Hebreeuws is het ook nog zo dat het woord zonde hetzelfde is als het woord zondoffer. Daar wordt gewoon hetzelfde woord voor gebruikt. In de grondtekst is er geen verschil. Alleen je moet contextueel dan zien waar het om gaat. De tekstverband maakt duidelijk of het gaat om de zonde of een zondoffer. En als we iets nauwkeuriger of als we nog iets dichterbij kijken. Kijk, de Israëlieten moesten vaak, als zij een dier wilden offeren, moesten zij een gaaf dier offeren. Een dier dat gaaf was, waaraan geen gebrek was. En als je dat dus zomaar moet offeren, kennelijk zomaar, in de eredienst van Israël, dan was dat eigenlijk zonde, want het was een gaaf dier. En het is eigenlijk zonde om zo'n dier dan te doden. Maar het kreeg zin doordat dat dier gebracht werd als offer ten behoeve van de Israëliet die het aanbood bij de priester om te offeren. En zo kon er vergeving van zonde komen. Dus dat woord zonde en zondoffer, dat ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Hè? En daarom is er ook wel eens discussie over iets wat Paulus aan het eind van 2 Korinthe 5 zegt, namelijk dat hij tot zonde is gemaakt. En dan zie je bij andere vertalingen zondoffer. En dat is in feite allebei, zou dat kunnen als je het vanuit het Hebreeuws benadert. Er staat dan echt het woord zonde in het Grieks. Maar je kunt dat dus ook met dit Hebreeuwse, met deze Hebreeuwse waarheden eronder, kun je dat ook als zondoffer vertalen. Maar goed, dat is dan zonde, dus daar zit een duidelijk verband in. Hè? En dan hebben we ook het woord gataf. Dat eindigt dan op een beet. En dat is omhakken. En dat is ook wat je met het graan op een gegeven moment doet. Hè? Dat graan wordt namelijk geoogst. En dan ga je met de zeis er doorheen. Dus je hakt eigenlijk dat graan om. En dan zeg je opnieuw, ja, dat is eigenlijk zonde. Want het staat er zo mooi. Maar dat is natuurlijk om die oogst, die andere korrels, te kunnen oogsten. Om ook vrucht te kunnen hebben. Dus ook het omhakken of het snoeien, als het bij bomen. Want bij bomen hak je soms een tak eraf om een andere tak erop te enten om meer vrucht te krijgen. Dat is hetzelfde. Hè? Dat is het insnoeien. Dat is het insnoeien wat de Heer ook bedoelt. Hè? Wie geen vrucht draagt, die snoeit hij. Of als bij de komst van het koninkrijk. Hè? De eonische insnoeien. Maar dat is om uiteindelijk toch meer vrucht te krijgen. Dus het snoeien gebeurt, vraag maar aan een hovenier, om meer vrucht te kunnen krijgen. Dus dat omhakken of snoeien, dat heeft in feite ook weer diezelfde betekenis. Hè? Zo zie je dat er verbanden tussen zitten. En dan hebben we nog gatar, dan eindigt het op de reish. En dan gaat het om een reisje of een twijgje. En u weet natuurlijk wel die bekende profetie over de afgehouwen stronk van Isaïe. Maar daar komt weer een twijgje of een reisje uit, hè? Weet u wel. De afgehouwen stronk van Izi, David, en daar dat twijgje wat tevoorschijn komt, is natuurlijk de Christus, de Messias. Hè? Ik dacht Jesaja 11 uit mijn hoofd gezegd, hè? Die bekende profetie. Nou, daar komt dit woord ook in naar voren. Dus dan zien we eigenlijk dat hier zo een aantal woorden, die dus met dezelfde twee letters beginnen, daar zitten toch allerlei verbanden in, als je dus de geestelijke waarheden kent van de schrift. En die ontdek je dat die dan eigenlijk al in dat Hebreeuws, in die woorden, vervat zitten. En dat dat ook dus geïllustreerd wordt in de natuur eigenlijk, hè, in wat wij zien, wat Paulus ook doet. Hè. Hij haalt voorbeelden uit de natuur, haalt die aan en zegt, ja kijk, zo'n graankorrel die sterft en dat is eigenlijk een voorbeeld van de mens. En daarom is er ook als wij als mensen gestorven zijn, dan begraven wij de mensen. En wat doen we dan eigenlijk? Wij zaaien, omdat wij geloven in de opstanding. Daarom zaaien wij, hè, bij een begrafenis. Dat is eigenlijk de gedachte. Die in 1 Korinthe 15 ook zo genoemd wordt. Hè? Dat het zaaien is. Dat zegt Paulus. Dus zo zien we dat eigenlijk. Hè? Dus als we iemand ter aarde bestellen, dan is dat een zaaien in de verwachting van de opstanding. Dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Want als je dan over zo'n begraafplaats loopt, dan denk je wat geweldig. Hè? Dat de Heer dat iedereen weer gaat opwekken uit de dood. Want is dat toch geweldig. Hè? En vandaar dat je op veel graven ook een steen ziet. Hè? Een opgerichte steen. Want dat is namelijk dat weten veel mensen niet meer. Maar dat is gewoon een uitbeelding van de opstanding. Een opgerichte steen. Dus een steen op het graf is eigenlijk de gedachte aan de opstanding. Ja? Want een steen in de schrift heeft altijd te maken met onze Heer. Hè? En een opgerichte steen, een rechtopstaande, een opstaande steen, opstanding. Het woord zegt het eigenlijk al in het Nederlands ook. Hè? Maar dat is eigenlijk wel de gedachte ook erachter, hoor, vanuit de schrift. Dus als je zo kijkt naar een graf, dan heb je toch een stukje troost, denk ik. Want dan besef je ook dat nieuwe wat gaat komen, wat God gaat doen in de toekomst, namelijk opstanding en levendmaking geven. En dat is dan onze troost. Dat is dat nieuwe wat gaat komen. En dat is denk ik een bijzondere gedachte daarbij. Goed, kijk, tarwe, of een ander soort van graan, dat maakt niet uit. Maar op een gegeven moment wordt tarwe natuurlijk geoogst. Dan gaat de zeis er doorheen. Dat was vroeger zo. Tegenwoordig hebben we van die enorme combine machines. Die, er was een, die brede banen tegelijkertijd oogsten. Maar vroeger ging dat met de zeis. En dan werd het in busselen of in schoven verzameld. Hè. En dat is ook wat de Heer gaat doen bij de oogst. Dat is trouwens het einde van Matthäus 13. Hè. De oogst is ook het einde van deze eon. Maar dan gaat hij ook wannen. Hè. Dan, dat wannen. Dat is ook wat de Heer in ons leven doet. Want dat ziet u op dat rechtse plaatje bovenaan. Daar ziet u het wannen. En wat gebeurt er met wannen? Dan worden de korrels met het kaf worden omhoog gegooid. En dan is de bedoeling dat de wind dus het kaf meeneemt. En dat de korrels weer op de aarde terechtkomen. Dat is wannen. En dat doe je natuurlijk op een dorsvloer. En dat is ook het beeld wat de Heer zelf gebruikt, hè, in Matthäus 3. Want al die beelden uit de natuur, die worden wel degelijk gebruikt. Laten we het even met elkaar opzoeken. Matthäus 3. Daar wordt het allemaal in één vers gezegd. Dat is ook wat als de Heer komt, wat hij gaat doen. Want dan zal er natuurlijk ook een krachtige werking van de Heilige Geest zijn. Wind is natuurlijk een beeld van de geest in de schrift. He, dat is denk ik voor ons bekend, he. Dat is een van de elementaire waarheden. Wind is een beeld van geest, is ook hetzelfde woord natuurlijk. En dan zegt Johannes de Doper in Matthäus 11, vanaf vers 10, de bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Matthäus 3, vers 10. Matthäus 3, vers 10. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. We hadden het net over omhakken, hè? Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En een andere facet is snoeien, hè, omdat er meer vrucht komt. Ik doop u wel met water tot bekering. Dat is natuurlijk in verband met het aardse koninkrijk. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard zijn sandalen te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En het vuur is natuurlijk een aanduiding van het gericht, hè, en de Heilige Geest is de geest waarmee hij werkt. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen. En zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Ziet u? Dus dat wannen is natuurlijk bedoeld om het kaf eruit te verwijderen. En dan blijven de korrels over. En dan wordt dat verzameld in de schuur. He, die tarwe wordt dan verzameld in de schuur. Nou, dat is natuurlijk ook het werk van de Heilige Geest in ons leven. Want de Heilige Geest werkt ook in ons leven. De Heilige Geest, daar zijn we mee verzegeld en die woont in ons. En die doet zijn werk van wannen, namelijk het kaf van de oude mens. Want kaf is de oude omhulling. Kaf is het oude omhulsel. En dat kaf dat moet verdwijnen. Dat moet weggeblazen worden door de geest. Dus dat drukt weer een geweldige geestelijke waarheid uit. Namelijk dat het kaf van onze oude mens, dat het door de geest als het ware weggeblazen wordt. En dat daar overblijft de zuivere tarwekorrel. Of welke graansoort dan ook. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. De Heer zal dat letterlijk doen door te schiften dan tussen de mensen die het koninkrijk dan letterlijk binnengaan en die het koninkrijk niet zullen binnengaan. Daar gaat Matteüs 3 eigenlijk over. Maar in geestelijk opzicht, voor ons, is het werk van de geest in ons leven, opdat die vrucht van de geest zich in ons leven gaat zetten. Maar daardoor moet het kaf, moet weggeblazen worden, of ik kan ook zeggen vuur, het moet verbrand worden. En dat is hetzelfde beeld, hè? Dat het kaf daarmee ook verdwijnt. Dat is de reinigende werking van de geest van God in ons leven. En wie doet dat? Dat is het huidige werk ook van Christus. Hè? Dat hij de gemeente heiligt en reinigt, staat er in Efeze 5. Dat is het werk wat Christus nu doet. Hè? Sommige mensen die hebben daar niet zo'n idee van. Die denken dat zijn werk volbracht was 2000 jaar geleden. En dat hij in de toekomst weer verder gaat werken als hij komt. Nee, Christus doet vandaag ook nog een werk. En dat is het heiligen en reinigen van de gemeente. Efeze 5. He, en dat is ook iets he, wat weer even van een andere kant belicht of gezegd, diezelfde waarheid. Ik zag een vraag stellen. Ja?
Ik vraag me af waar dat onuitblusbaar voor staat.
Onuitblusbaar is eigenlijk onuitgeblust. Het vuur dat op dat moment niet uitgeblust kan worden, maar als alles verteerd is, gaat het vanzelf uit. Dus op het moment dat het brandt, kan het niet geblust worden, dat is eigenlijk de gedachte. En al datgene wat verbrand moet worden is op een gegeven moment op en dan gaat het vuur uit. Dat zie je ook bij bosbranden. Hè. Als een heel stuk bos verbrand is en er is niks meer om te branden, ja, dan houdt het vuur ook op. Maar tijdens het branden is het onuitblusbaar. Dat is eigenlijk de gedachte. Hè. Dus het is niet, je moet niet denken aan eeuwig vuur of zo, altijd durend vuur. Want dan krijg je weer allerlei gedachten opgedrongen die niet bijbels zijn. Hè. Maar het is op dat moment onuitblusbaar. Want het kaf dat moet verbrand worden. En op het moment dat het gebeurt, zal het ook even niet te blussen zijn. Maar als het kaf verbrand is, ja, dan is het weg, dan is het op, en dan houdt het vuur ook op. Dat is een heel eenvoudige gedachte. He, dus, maar dat is dus dat vuur, hè. Vuur spreekt altijd van reiniging. De reinigende werking spreekt ook van gericht, hè, want de Heer richt ook ons in ons leven. Zo kan ik het ook zeggen hoor. Als ik zeg dat hij heiligt en hij reinigt, kan ik ook zeggen dat hij richt in ons leven. Dat is een stukje gericht. Gericht namelijk over die oude mens. En die oude mens ligt wel onder de veroordeling. Voor ons als gelovigen, die in Christus zijn, is er inderdaad geen veroordeling. Maar die oude mens, die ligt wel onder de veroordeling. Die is namelijk mede gekruisigd. Met hem. Dus die ligt zwaar onder dat oordeel van het kruis. En dat is ook het werk van het kruis. Ik kan het ook zeggen, het is de werking van het kruis in ons leven. Dat is in feite hetzelfde. De doorwerking van het kruis, dat we met hem mede gekruisigd zijn. En daarmee rekenen. Dus dat is een stukje afbraak van dat oude. En tegelijkertijd opbouw van het nieuwe. En dat is de doorwerking van zijn geest in ons leven. Het werk wat hij doet in ons leven. Ik heb het nu op 4-5 manieren gezegd.
En daarom pleit hij ook voor ons.
Natuurlijk, want wij zijn, pleiten voor ons is in de hele lijn van Romeinen 8, van als wij lijden en verdrukkingen ondergaan. De geest van het zoonschap. Wij gaan door een diepe weg van lijden en verdrukkingen heen. En tegelijkertijd hebben wij die verzekering dat hij voor ons pleit. En dat hij voor ons opkomt. Maar hij komt, hè, even voor alle duidelijkheid. Hij komt niet voor ons op als wij doorlopen in onze oude mens, als we bezig zijn met de bezigheden van de oude mens, of als wij na de oude mens leven. Daarvoor komt hij niet op, maar hij komt voor ons op als nieuwe mens, als gelovige. Nou, dat oude dan moet weg. Denk maar ook aan Galaten 5 bijvoorbeeld. Dan heb je die tegenstelling tussen vlees en geest.
En is dat dan een proces totdat je sterft?
Dat is een proces wat doorgaat tot je sterft. Het is niet zo van... Ja, maar goed, kijk, soms laat de Heer ook dingen in ons leven zitten. Bepaalde fouten, om het zo maar te zeggen. Laat hij in ons leven zitten. Dingen die wij steeds weer fout doen en waar we misschien al 10 keer voor gebeden hebben. En morgen doen we het weer fout. Dat laat de Heer soms in ons leven zitten, opdat wij ons niet al te zeer zouden verheffen. En dat was voor Paulus het doorn in het vlees. Hij heeft er 3 keer voor gebeden, de Heer nam het niet weg. Maar het was een doorn in zijn vlees. Of misschien wel zijn eigen vlees, dat hij daar steeds weer mee... Ja, dat wilde natuurlijk steeds opspelen. En dat hij daardoor daar steeds mee werd geconfronteerd. Misschien was het wel het oude stukje hoogmoed van fariseer of zo, wat steeds weer probeerde de kop op te steken bij hem. Zou ook nog kunnen. We weten het niet, wat die doorn in zijn vlees was, maar het zou zomaar kunnen, zoiets. Hè? Maar goed, er zijn er heel veel gissingen over gedaan wat het nou precies was. Maar het was in ieder geval waarvan Paulus zei 2 keer... opdat ik mij niet al te zeer zou verheffen. Opdat ik mij niet boven de anderen, want hij had geweldige openbaringen gekregen. Geldt toch ook voor ons? Wij mogen geweldige geestelijke waarheden kennen. Maar dat is niet voor ons reden om ons te verheffen. Maar dat is juist de reden om heel ootmoedig te zijn. Dat wij dat hebben kunnen ontvangen is alleen maar een kwestie van genade hoor. En daarom is genade voor ons mensen ook zo moeilijk. Want genade, dat is iets waar je zelf dus niks voor hebt kunnen doen. Kijk, als je er veel voor hebt kunnen doen, dan ben je geneigd om... Snel geneigd is dan een mens om trots te zijn op eigen prestaties. Kijk, dat heb ik allemaal gedaan, dus die genade die ik heb ontvangen, die heb ik verdiend. Nee hoor, helemaal niet. Genade is juist zonder verdiensten. En daarom haalt het gelijke strepen door alle menselijke trots. En ook daarom is genade zo moeilijk. Dat is een van de misschien wel belangrijkste redenen. Nou, en dat is wat, ook dat stukje trots, dat breekt de Heer af. Mocht dat er zijn, dan breekt de Heer het wel af. Kunnen we rustig aan de Heer overlaten. Dat doet hij echt wel hoor. Vroeg of laat komt er in een moment in het mensenleven, waarop de Heer het punt waar het in dat mensenleven om draait aanpakt. Dat komt vroeg of laat. En dat moment is dan een crisis, zou je kunnen zeggen, misschien wel voor die persoon. Een crisismoment. Dat kan. En dan kun je soms heel diep komen te zitten. En dan moet het misschien heel erg diep gaan. Maar dan op een gegeven moment is de bodem bereikt. En als de bodem bereikt is, dan geeft de Heer ook het moment dat er herstel is. Maar dat is misschien dan nodig om datgene in de mens of in de gelovige af te breken. Vuur, we hebben het over de wan, we hebben het over het kaf. Om datgene af te breken in de mens wat afgebroken moet worden. En als dat gebeurd is, goed, dan is dat proces voltooid. En dan is de Heer met die mens door de diepte heen gegaan. En ook daarvoor bidt en pleit de Heer dan voor ons. Want de Heer gaat dan ook met ons mee door die diepte. En dan lijkt hij ver weg, maar dat is hij juist niet dan. Dan is hij juist heel dichtbij. Nou, dat is denk ik... En dat is allemaal eigenlijk die les van die graankorrel, hè. Dat wannen is wat de Heer doet, opdat het kaf weggeblazen wordt. En dan hebben we ook het dorsen. Hè? Het dorsen gebeurde vroeger, dat ziet u op dat onderste plaatje, dat dan een dier er overheen loopt. Hè? Opdat de soms nog harde schilletjes die misschien om die korrel heen zitten, opdat die er ook afgedaan worden. En dat is ook een werk wat de Heer in ons doet. Hè? Dat is ook een werk wat de Heer in ons doet. Dat soms die harde schilletjes die er nog in ons leven zitten, of die stekeligheden, of wat je ook maar, hoe je dat ook maar mag noemen, dat ook dat weggedaan wordt. Hè? En dan hebben we nog een verder proces, want we gaan even helemaal door tot broodbakken vandaag. Tarwekorrels, die kun je ook malen. Die moeten ook gemalen worden. En waarom moeten die gemalen worden? Tarwekorrels. Nee, maar dat u dat wel weet. Om bloem te krijgen, het meel, want er zit meel natuurlijk in die korrel. Maar dat moet er ook uitkomen. En dan moet eerst die korst of die schil die eromheen zit, die moet eerst afgebroken worden. En dat doe je door middel van malen. En malen doe je door middel van molenstenen. En dat malen van molenstenen, dan heb ik het weer over de steen. En steen is altijd een beeld van onze Heer. Hè? Dat is wat de Heer ook doet, het malen in ons leven. Opdat er meel komt, waar brood van gebakken kan worden. Ik ben geen molenaar, maar goed, dat is wat je wel kunt navinden, nazoeken. Dan ziet u die stenen, dus dat gemalen gebeurt tussen 2 stenen. En dan komt daar het meel, dat is het andere plaatje helemaal rechtsboven, dan komt het meel tevoorschijn. En dat kun je maken tot deeg. Ik weet niet precies wat je er dan bij moet doen. Misschien iets van olie of zo en nog wat spul. En dan, wat zegt u?
Water.
Water, ja, uiteraard. Ja, ja. Olie en water, ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. En zout is ook een beeld van de Heilige Geest. Dus ja, dat is ook natuurlijk passend. Water is het woord van God. En olie is ook een beeld van de Geest. Dus ja, we kunnen het eigenlijk allemaal heel makkelijk nu invullen. Hè. En dan komt dat kneden. Hè. Want dan zijn we als deeg. Hè. En de Heer zegt dat we als gelovigen samen allemaal één deeg zijn, weet u wel. 1 Korinthe, de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 10. 5, 10. Hè. We zijn één deeg en dan gaat de Heer kneden. En dan zet hij al dat meel bij elkaar en dan kneedt hij. En dat is de hand van de pottenbakker natuurlijk, ja. We kunnen het allemaal al heel makkelijk invullen, hè. Nou, dan gaat de Heer dus kneden. En dan zet hij al die geloven bij elkaar. En het wordt één deeg. Ja. En die tarwekorrels, die gaan dan ook in de oven, hè. Of op een gegeven moment, als dat deeg voldoende gekneed is, dan gaat het ook nog eens een keer door de oven, in de oven. En de oven is in de Bijbel een uitbeelding van verdrukkingen. Egypte werd voor Israël genoemd de oven. De oven. De oven van de verdrukking. Zoekt u het maar eens na in de concordantie. Maar dat is de oven van de verdrukking. Oven staat voor verdrukking. Hè? En de oven wordt ook verhit. Vuur. Hè? Dus het vuur van de verdrukking. En zo wordt dat brood dan... zo wordt dat deeg dan tot brood en dan gaat het rijzen. Maar om het te laten rijzen heb je, gek genoeg, zuurdeeg nodig. Hè? Dat is deeg van, wat is het, van de vorige dag of van 3 dagen terug? Wat is het? Gist. Gist is deeg van de vorige dag?
Ja.
Oké. Okay. Goed, dan doe je een stukje deeg in van de vorige dag. En wat bewerkt dat zuurdeeg? Dat bewerkt dat het gaat rijzen. Ja, er wordt heel luchtig van. Hè. Dat doe je met cake, moet je er ook denk ik iets in doen dat het gaat rijzen. En, anders, en soms rijst het zelfs de pan uit, zeggen we dan. Hè. Maar dan wordt het dus groter van, dan gaat het rijzen en dan wordt het tot een brood. Dus heb je zuurdeeg nodig. Maar eigenlijk is dat een vreemd element. Hè. Want Paulus zegt ook tegen de Corinthiërs, jullie zouden een ongezuurd deeg zijn. Maar er zat toch een beetje zuurdeeg in de Corinthiërs, want er was sprake van zonde in die gemeente. En ook waarschijnlijk verkeerde leer, want dat is waar zuurdeeg in de Bijbel altijd voor staat. Hè, dat zegt de Heer Jezus ook tegen de mensen in Matthäus 16. En we gaan eerst maar even, want u hebt misschien wel een beetje trek gekregen, we gaan eerst maar even pauzeren. Als u dit allemaal ziet, dan krijgt u allemaal trek in brood natuurlijk, of zelf brood bakken.